Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest.
Treinen die uitvallen, te kort zijn en daardoor te druk. Reizen op het spoor is er niet leuker op geworden en ook niet makkelijker. Vervelend voor wie afhankelijk is van de trein voor studie of werk. En het jaagt mensen de auto en hup de file in. Precies wat we niet willen. Hoe krijgen we de NS weer op de rails, zodat we weer zonder stress de trein kunnen pakken? Moet er meer concurrentie komen op het spoor?
Nou, er zijn goede redenen om wel te willen aanbesteden en er zijn ook goede redenen om dat misschien toch niet te willen.
Wordt de dienstverlening beter van meer marktwerking? Dat zoeken we uit dit keer in De Nieuwe Wereld. Bij reizigersvereniging Rover regent het klachten en eentje staat met stip op nummer 1.
En dat is te volle trein. Dus nog niet eens zozeer dat er minder treinen rijden, want die zijn er ook. Maar dat mensen zeggen, ja, het zijn minder treinen en die treinen zijn ook nog eens korter, waardoor mijn trein overvol is.
Je hoort directeur Freek Bos van Rover. Hij arriveerde uiteraard per trein bij de BNR-studio in Amsterdam. Wel een half uurtje te laat, want hij miste zijn aansluiting.
In Zutphen. 3 vervoerders en het was dit keer niet de NS die te laat was.
Het is dus niet alleen druk in de trein, maar ook bij het meldpunt volle treinen van Rover. Dat meldpunt bestaat trouwens al sinds 2011. Het aantal klachten in november lag wel iets lager dan in recordmaand oktober.
Het kan zijn dat mensen wat meldingsmoe worden. Het kan zijn, we zien ook wel wat langere treinen, maar toch ook nog wel echt meer meldingen dan over september. En dat gebeurt normaal gesproken nooit. September is altijd, daarna zie je het zo afkalven en naar beneden gaan.
Maar dat is dus een tegengestelde beweging, dat ja. Er juist meer klachten zijn gekomen in het najaar. Dat komt natuurlijk door het personeelstekort.
Ja. NS zegt, we hebben het personeel niet, dus kan die trein niet rijden. Nou ja, zonder personeel rijdt die trein inderdaad ook niet. Dat begrijpt iedereen. Maar vervolgens zeggen wij, moet je wel echt alles eraan doen om elke trein die je kan rijden, dat die rijdt en dat die op lengte is.
Ja, maar ook daarvoor heb je dan weer extra personeel nodig. Een langere trein vergt ook meer conducteurs.
Dat zegt NS, ja. En dat is iets wat wij eigenlijk helemaal niet herkennen. Dan begrijp ik ook nog wel dat je soms 2 conducteurs nodig hebt als er sociaal onveiligheid is, dat het uitgaanstreinen zijn. Je wil ook niet als conducteur of als reiziger ergens last van hebben. 2 conducteurs prima. Maar puur een lange trein, omdat die lang is, 2 conducteurs geven. Ik snap dat niet, want dan heb ik liever een lange trein met 1 conducteur die wel rijdt, waar we plezierig kunnen zitten. En als je dan die conducteur echt nodig hebt, dat je ook door de trein kan wandelen om hem te vinden.
Jaagt dit mensen ook daadwerkelijk de trein uit? Wat zeggen de cijfers?
Nee, het helpt zeker niet om te gaan groeien. Dus op de weg zien we eigenlijk het aantal verplaatsingen weer op het niveau zijn van voor corona. In de weekenden, als mensen sociaal recreatief gaan reizen, is dat ook al op het niveau van voor corona. Door de week is dat dus echt fors minder. Dan helpt het niet dat als je dan een keer reist, dat je geen goed product hebt. Dus dat je en minder gaat. Het is ook wat NS zelf zegt. Ze zeggen, ja, we gaan volgend jaar minder rijden. Maar dat betekent wel dat de dienstverlening dus zo slecht wordt dat mensen gaan afhaken. Dat hebben ze in hun eigen cijfers en hun eigen argumenten. Ze zeggen, ja, hier verdienen we niks aan. Het kost juist geld omdat de klant weg gaat lopen.
Dat de NS monopolist is op het hoofdrailnet, daarmee heeft Rover geen moeite. Maar het eist wel harder optreden van staatssecretaris Heijne van Infrastructuur.
Met een monopolie is niks mis, want het is een gereguleerde monopolie. Het is een contract van de staat. Dus gaat het erom, wat staat er in het contract? En is dat, haal je daarmee die negatieve prikkels die een monopolie eigenlijk oplevert, haal je die weer weg? Ja, zegt de staatssecretaris dan, want de prijzen mogen niet onbeperkt stijgen. Maar dat mag dan, dus nog steeds met 5,5%. Ja, zegt de staatssecretaris, want we hebben minimale bedieningen afgesproken. Elk station moet minimaal 2 keer per uur bediend worden. Maar als je 6 keer per uur gewend was, of als je 4 keer per uur gewend was, dan is opeens een afschaling helemaal niet wat je wil en ook helemaal niet wat wij als samenleving volgens mij willen. Dus het is een monopolie en ja, in welke mate zoiets nou goed gereguleerd is in dat contract, daar gaat het echt om. En volgens ons kan het echt nog wel een tandje beter.
Moet er meer concurrentie op het spoor komen? De Tweede Kamer vindt van niet, het kabinet vindt ook van niet.
Ja.
Wat vindt u?
Nou ja, kijk, concurrentie is, zou ik zeggen, nooit een doel op zich. Maar wat we wel zien is dat daar waar de provincies over die lijnen gaan, dat er een veel beter product is neergelegd. En het onderzoek blijkt ook dat die concurrentie heeft gezorgd dat de vervoerders die geen concurrentie nog hebben, zoals NS, maar bijvoorbeeld ook de GVB in Amsterdam, dat die beter zijn gaan presteren onder druk van mogelijkheid tot concurrentie. Dus wat we zien is dat meer aansturing door provincies die veel beter weten wat er in de regio nodig is, die ook beter kunnen aansluiten bij reizigerswensen, zorgen voor een beter product wat weer zorgt voor meer reizigers. Nou, dat wil je ook bij NS. Dan mag NS prima dat voor mij gaan rijden. Ik ben niet tegen de NS. Maar je wil wel dat waarom heeft provincie Flevoland niks over de treinen in Flevoland te zeggen? Is toch eigenlijk heel gek?
Decentraliseren.
En ja, of je dan gaat aanbesteden, onderhands gaat gunnen. Wie het uiteindelijk rijdt, maakt niet uit als je het maar goed regelt.
Freek Bos is dus niet per se voor meer concurrentie, maar wel voor meer aansturing door provincies. Zo'n 95% van de markt is in handen van de NS. Wordt de dienstverlening beter als die machtspositie wordt ingeperkt? Ik vraag het Erik Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de Vrije Universiteit, die wel zo makkelijk op de fiets naar de studio is gekomen. Meer marktwerking, zegt Verhoef, is lastig te regelen met een natuurlijke monopolist als de NS.
Nou, wat een monopolist is, dat weten veel mensen wel, hè? Dat is als er één aanbieder op een markt is. Soms is dat zo omdat een aanbieder op een oneigenlijke manier marktmacht heeft. En soms is het ook zo dat die marktmacht ontstaat doordat het eigenlijk het meest efficiënt is als we een product door maar één aanbieder laten aanbieden. We staan nu in Amsterdam. Dus als je probeert voor te stellen dat we naast het GVB een andere aanbieder zouden hebben van tramverbindingen. Dus met eigen rails, eigen personeel. Nou, dat ziet iedereen van ja, dat is niet erg handig. En dat is eigenlijk met het spoor in Nederland is dat ook zo. In afval voor grote delen van het netwerk.
Ja, leg nog even uit, hoe werkt de markt op dit moment op het Nederlandse spoor? Hoe ziet die openbaar vervoermarkt eruit?
Nou, op dit moment is het zo dat we uitvoering geven aan wat WP 2000 heette. En dat is niet een tekstverwerkingsprogramma, maar dat was een wet op het personenverkeer. En daarin is eigenlijk geregeld dat we het openbaar vervoer in principe aanbesteden. Dus dat betekent dat er eens in de zoveel jaar een aanbestedingsprocedure is. En dat verschillende bedrijven die dan geïnteresseerd zijn om dat openbaar vervoerproduct aan te bieden, dat die in biedingen kunnen aangeven hoeveel geld ze daarvoor zouden willen hebben, hoe ze het zouden willen doen enzovoort. Dat hebben we op bepaalde delen van het openbaar vervoerssysteem in Nederland doen we dat ook zo. En er zijn ook onderdelen vrijgesteld daarvan. En een van die onderdelen, dat is het hoofdrailnet van de NS, waar we het nu over hebben. Maar bijvoorbeeld ook het GVB hier in Amsterdam heeft geen aanbesteding hoeven doen om te mogen blijven aanbieden.
Waarom is dat eigenlijk? Waarom hebben die een uitzonderingspositie?
Nou, er zijn goede redenen om wel te willen aanbesteden. En er zijn ook goede redenen om dat misschien toch niet te willen. En soms overheersen die laatste. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan vragen als, stel nou dat iemand anders het wint. Dus als iemand anders het hoofdrailnet in Nederland zou mogen aanbieden. Wat gaat er dan gebeuren met al het materieel van de NS?
Alle treinen?
Ja, alle treinen. Waarschijnlijk willen we niet dat dat gaat staan roesten ergens tot de NS over een jaar of 10 of 15 misschien weer een keer wint. Maar vinden we dat het dan door de nieuwe aanbieder gebruikt moet worden? En wat vinden we van het personeel van de NS? Volgt ontslag? Nou, ik kan me voorstellen hoe vakbonden gaan reageren. Die zullen daar niet blij mee zijn. Die zullen eisen dat in elk geval het personeel ook overgenomen wordt. En zo zijn er heel veel overwegingen waarvan je kan voorstellen van ja, je kan wel een beetje makkelijk zeggen marktwerking, aanbestedingen en dan krijgen we de beste aanbieder. Maar bijvoorbeeld om dit soort redenen, als het eigenlijk heel lastig is om je voor te stellen wat een nieuwe aanbieder dan eigenlijk echt nieuw zou kunnen doen en wat die zou moeten overnemen van de vorige aanbieder, ja, dan is het nauwelijks de moeite waard. Want als ik de NS zou overnemen, zogezegd, met al het personeel en met al het materieel en met alle hoofdkantoren, wat kan ik dan nog eigenlijk nog beter doen dan de NS? Dus wat is dan nog de winst die je uit marktwerking kan halen? En als de afweging zo is dat de inschatting is van ja, eigenlijk kun je er minder mee winnen dan dat je ermee verliest, dan kan het beter zijn om niet die aanbesteding te doen.
Het kabinet wil het ook niet, hè? Openbaar aanbesteden. Een meerderheid van de Kamer wil het niet. De NS wil het niet, uiteraard. En de vakbond ook niet. Waarom ligt marktwerking op het spoor zo gevoelig? Want het lijkt wel een besmet begrip geworden. Is dat altijd al zo geweest?
Nee, dat is niet zo altijd zo geweest. Sterker nog, als econoom word je soms wel een beetje moe als je kijkt naar het beleidsproces in de jaren 80 en 90. Was er een ongefundeerd vertrouwen in dat als we zaken maar aan de markt over zouden laten, dat alles vanzelf goed zou komen. Dus dan kun je aan heel veel sectoren denken. Nou, zorg, energie, telecommunicatie, openbaar vervoer. En op dat moment waarschuwden economen, en die waren niet heel origineel, want die keken ook naar theorie die al 100 jaar of langer bestaat, op allerlei mogelijke vormen van marktfalen. Als je dat zomaar aan de markt overlaat. En nu lijkt het net alsof het is omgeklapt. Alsof alles wat waar het woord markt in staat, dat het besmet en dat het fout is. En ja, en je hoort steeds meer mensen eigenlijk pleiten voor, nou, de overheid moet het maar gaan doen. We hoorden dat laatst natuurlijk ook bij de
energiemarkt.
Ja, bij de energiemarkt. En dat is ook niet de oplossing. Want dan heb je weer een ongefundeerd vertrouwen in dat de overheid alles heel goed kan doen. Dus de redenen waarom we in de jaren 80 en 90 wat afstand wilden nemen van de overheid als, nou, als bedrijf. Ja, die redenen bestaan natuurlijk altijd nog. Alleen ze zijn nu een beetje vergeten, omdat het wat langer geleden is. Dus ik vergelijk het wel eens met de pendule die wat heen en weer slaat. En de jaren 80, 90 zaten we veel te veel, of tenminste we, beleidsmakend Nederland, veel te veel in de groef van marktwerking is goed. En nu veel te veel voorzichtig.
Te voorzichtig, want concurrerende vervoersbedrijven proberen op dit moment via de rechter inderdaad die markt open te breken. De Europese Commissie heeft ook al gedreigd met een rechtszaak tegen Nederland als het spoor opnieuw onderhands wordt gegund aan de NS. Slaan we nu te ver door?
Nou, ik denk dat het heel goed is dat we, en dat is in feite ook wat Europa zegt, hè, van je mag het niet zomaar onderhands gunnen. Je moet er een goede onderbouwing voor hebben. En dat lijkt me ook heel verstandig. Dus als het zo is, en ik ben geen jurist hoor, maar als het zo is dat het Nederlandse kabinet te makkelijk over dat soort procedures heen stappen, dus te makkelijk zegt van nou, hup, we gaan verder met de NS zonder goed te kijken of er wel een argumentatie bij is, dan kan ik me voorstellen dat Europa zegt van nee, daar moet je beter naar kijken. En de overwegingen zijn natuurlijk dat als we binnen Europa hebben besloten, of je het nou als kiezer daar wel of niet mee eens bent, maar als we hebben besloten dat openbaar vervoerbedrijven over en weer ook moeten kunnen bieden op aanbestedingen. Ja, dan zou het heel raar zijn als de NS wel in het buitenland diensten zou mogen opzetten. En dat hebben we natuurlijk ook gedaan. Hè? In Engeland is een goed voorbeeld waar de internationale tak van de NS ook concessies heeft gewonnen. Ja, dan is het wel heel, heel raar als we zeggen van andersom mag het niet.
Ja, dus maar dan loop je wel een risico natuurlijk als je wel zo'n openbare aanbesteding doet. Maar je ziet het eigenlijk niet zitten dat je dan van tevoren al beslist van nou, we laten ze wel meedoen, maar we kiezen toch voor de NS.
Ja, die kans is heel groot. En ik denk dat die kans ook om goede redenen groot is. Juist om de overwegingen die we net ook al een beetje bespraken. Namelijk, wat verwacht je nou van de aanbestedingen? En is het echt zo dat we op het moment dat we dat hoofdrailnet, als we daar aanbesteding hebben, verwachten we dan dat het dan opeens allemaal heel veel beter wordt?
Vragen om meer marktwerking. Het is in deze tijd bijna vloeken in de kerk, nu de pendule de andere kant op zwaait. Toch ben ik benieuwd of er nog andere vormen van concurrentie op het spoor mogelijk zijn. Maarten Jansen is hoogleraar micro-economie aan de Universiteit van Wenen. Hij woont en werkt daar al 14,5 jaar. Maar hij volgt de Nederlandse spoormarkt nog steeds op de voet. Hoe is het treinleven in Oostenrijk trouwens?
Dat is een stuk makkelijker. In Oostenrijk heb je eigenlijk één belangrijke lijn. Dat is van Wenen naar Salzburg. Verder heb je natuurlijk belangrijke internationale lijnen, maar dat is even een tak apart. Op dat lijntje van Wenen naar Salzburg, daar heb je concurrentie. Er zijn twee bedrijven die daar diensten aanbieden. Daar werkt die concurrentie ook redelijk goed in de zin dat sinds die concurrentie er is, de service toch omhoog is gegaan en de prijzen niet evenredig gestegen zijn. Maar dat is ook een veel simpelere situatie als in Nederland, waar een veel gecompliceerder netwerk is. En er toch veel meer coördinatieproblemen zijn die in Oostenrijk eigenlijk van veel minder belang zijn.
Goed, terug naar het Nederlandse spoor. Janssen deed onderzoek naar de meest optimale vorm van concurrentie.
Ja, nou, waar ik eigenlijk onderzoek naar gedaan heb is, en dat is een rapport in opdracht van het ministerie geweest. Er is een commissie geweest die heeft gekeken naar verschillende vormen van concurrentie. En die commissie heeft 3 vormen van concurrentie onderscheiden en daarvan gezegd, als er concurrentie moet komen, dan zouden 1 van die 3 vormen een mogelijkheid kunnen zijn. Die 3 vormen zijn 1, het land opsplitsen in verschillende regio's en die regio's apart aanbesteden. En dan moet je dus denken dat Noord-Nederland een ander vervoerder zou kunnen hebben dan Zuidwest-Nederland of Zuidoost-Nederland. Je zou kunnen denken dat Nederland in 4 regio's wordt opgesplitst. De tweede mogelijkheid is dat als je naar het hoofdrailnetwerk kijkt, dan bestaat dat eigenlijk uit verschillende intercitylijnen, verschillende doorlopende lijnen, zeg maar van Amsterdam naar Maastricht of van Den Haag naar Groningen. Je zou die allemaal apart kunnen aanbesteden en zeggen van de lijn van Den Haag naar Groningen, als je daarop wil rijden, dan kan je daarop een aanbesteding voor organiseren en hetzelfde voor alle andere lijnen. En een derde vorm van concurrentie zou kunnen zijn dat je zegt, alle intercities die worden door 1 partij verzorgd, maar alle stoptreinen eigenlijk op dezelfde lijnen, maar er zijn dan stoptreinen in plaats van intercities, die worden door andere partijen verzorgd.
3 scenario's dus, waardoor er meer concurrentie ontstaat. Nou, vertel het maar.
Klopt.
Hebben wij als reiziger daar baat bij? Bij 1 van die 3? Of bij meer dan?
Nou ja, dus daar moet je dan inderdaad een uitvoerige analyse naar doen. Ik heb daar een duidelijk begin mee gemaakt. Als je even kijkt naar het land opknippen, wat je dan natuurlijk krijgt is dat in elke regio je nog steeds eigenlijk een monopolist hebt. Namelijk 1 partij die voor een periode die concessie heeft. Er is dan wel concurrentie om die concessie. Dus je hebt dan geen concurrentie op het spoor, maar wel concurrentie om het spoor in die regio. Een nadeel daarvan is, en daar hoef je natuurlijk, dat is op 2 vingers na te tellen, is dat als je natuurlijk reizigers hebt die langere stukken willen rijden, inderdaad van Den Haag naar Groningen, dan is dat niet meer mogelijk met 1 trein. En dat betekent dus dat heel veel reizigers toch moeten extra moeten overstappen. En we weten uit de vervoerseconomie dat reizigers dat niet leuk vinden. Ja, het is veel prettiger om in 1 stuk van A naar B te reizen in plaats van met een overstap. Het kost ook waarschijnlijk extra tijd. En het is dan ook maar de vraag in hoeverre die aansluiting zo goed loopt als nu vaak toch het spoorboekje het geval is. Dat je namelijk aan de andere kant van het spoor gelijk kan overstappen en dat de volgende trein 3 of 5 minuten later vertrekt.
Ja, dus dat is eigenlijk, die valt al af.
Dus dat is toch een moeilijke vorm. Want als je inderdaad zegt, hey, die reizigers die lange reizen willen maken, dat is dan inderdaad toch wel een erg duidelijk nadeel om dat land dan op te knippen. Een tweede vorm, die lijnen, zeg maar, al die intercitylijnen apart aanbesteden. Ja, dat kan natuurlijk best. Maar ook dan weer heb je een grote vraag in hoeverre de aansluitingen heel erg goed gaan lopen. Dat is een heel puzzelwerk. Dat is nu in handen van 1 partij, de NS. Maar als daar zeg maar 5 verschillende partijen zijn die allemaal een stukje van het netwerk hebben, dan zorgen ze natuurlijk allemaal zelf voor hun eigen stukje erg goed. Maar of dan de connectie tussen de verschillende stukjes, of die ook goed loopt, dat is dan maar zeer de vraag. En je hebt dan ook nog het probleem met inderdaad tickets die je dan hebt. Zijn die dan geldig alleen bij de ene vervoerder of ook bij de andere? Hoe zit dat met kortingskaarten die je hebt? Hoe zit dat met andere dingen? Dus ook dat vergt nog heel wat coördinatie die je nu eigenlijk allemaal impliciet hebt, omdat het allemaal in de handen van 1 partij is. Ook dat is, ik zeg niet onmogelijk, maar het is allemaal best ingewikkeld. En je hebt dan ook wel erg sterke regulering vanuit de overheid nodig om die coördinatie weer goed te laten lopen.
Dan de laatste optie. Ik heb daar toch wel mijn hoop op gevestigd nu.
Ja, nou, dat kan eventueel goed gaan. Maar ook daar heb je natuurlijk weer, stel eens dat je het trajectje Utrecht-Amsterdam bekijkt. Nu is het zo dat mensen heel veel opties hebben. Ja, je kan zowel met de sneltrein als met de stoptrein. Stoptrein doet er misschien ietsje langer over, maar als je net de sneltrein gemist hebt, dan kan je de stoptrein nemen. Gaat allemaal met dezelfde vervoerder. Als die stoptrein opeens met een andere vervoerder is dan de sneltrein, ook dan kan het zijn dat je gewoon minder opties hebt. Omdat als je zeg maar een kortingkaart hebt met de ene vervoerder, maar niet met de andere, dan ja, ben je toch geneigd om te zeggen, ik blijf bij die ene vervoerder. Maar dan heb je weer minder reismogelijkheden. En het is maar de vraag of partijen die dan in concurrentie met elkaar staan, zo bereid zijn om inderdaad gezamenlijk afspraken te maken die in het belang van de reiziger zijn.
Moeten we er dan maar helemaal niet aan beginnen, aan meer concurrentie? Nee, zegt Maarten Jansen, maar er zijn ook andere manieren om de NS tot betere dienstverlening te bewegen.
Kritiek, commentaar en de afspraken die NS maakt met de Rijksoverheid, dat zijn allemaal manieren ook om NS scherp te houden. En je moet je inderdaad dan afvragen of dat toch meer voordelen heeft dan alle problemen die je eventueel op je afroept als je meer concurrentie gaat krijgen.
Ja, er zijn dus meer wegen die naar Rome leiden, zegt ook Erik Verhoef.
Kijk, sommige dingen die je verwacht van marktwerking kun je ook op een andere manier bereiken. En dat is dat een bedrijf in elk geval wel de prikkel blijft voelen om efficiënt de diensten aan te bieden. Dus een van de dingen die denk ik heel goed is in Nederland, is dat in elk geval die tussen aanhalingstekens dreiging, dat als de NS het niet goed doet, dat er dan toch echt een moment kan komen dat er wel aanbestedingen komen, dat die blijft bestaan. Dat lijkt me heel goed. Het lijkt me ook heel goed als vanuit het ministerie met de NS wordt overlegd over wat wordt er verwacht, welk niveau van dienstverlening. Denk aan punctualiteitscijfers, klanttevredenheid.
Maar die afspraken zijn er nu toch ook al?
Ja, en als je die maar weer, nu natuurlijk ook in de context van de recente ontwikkelingen. Openbaar vervoer heeft een wat langere coronadip dan andere sectoren. Dus de reizigers die komen toch niet zo snel terug als dat ze dat op de weg doen. Daar moet je rekening mee houden. Arbeidsmarkt, dat treft het openbaar vervoer, lijkt het in elk geval harder dan sommige andere sectoren. Ja, daar moet je begrip voor hebben, denk ik. Maar we moeten ook niet achterover zitten en erop hopen dat de NS dat vanzelf goed doet. Daar hoort ook bij dat je zo'n bedrijf ook prikkels geeft.
Ja, prikkels die de NS ook pijn doen, maar het is een staatsbedrijf.
Ja, en dat maakt het inderdaad heel lastig. Dat hebben we in dat Vira debakel ook gezien natuurlijk. De NS kon een idioot hoog bod uitbrengen, omdat uiteindelijk, het is geen privaat bedrijf. De aandelen zijn in handen van het ministerie van Financiën. En dan maak je dit soort gedrag ook mogelijk. Dus je moet ervoor zorgen dat je dat minimaliseert. En ja, dat betekent dat je ook wel goed moet nadenken voor hoe kun je zo'n organisatie dan blijven prikkelen. Het heeft in elk geval te maken met het feit dat die prikkel uiteindelijk ook moet terechtkomen bij het management en bij het personeel. En
hoe doe je dat dan?
Het moet geen afrekencultuur worden. Maar het moet wel zo zijn dat als een bedrijf goed presteert, dat het management en het personeel dat ook inderdaad merkt. Je moet ervoor zorgen dat goede prestaties beloond worden en slechte prestaties, zonder dat het een afrekencultuur wordt, dat moet uiteindelijk natuurlijk consequenties hebben.
Ja, geef eens een voorbeeld.
Nou, voor een management in elk geval kan dat betekenen dat het uiteindelijk leidt tot een nieuw management. Prestatiebeloningen voor het personeel, dat hoort daar misschien ook bij. Ga er maar eens over nadenken, want hoe we het nu hebben gedaan, dat is overduidelijk niet goed.
Wij zijn gearriveerd bij het eindpunt van deze aflevering. Ik hoop dat u een fijne reis heeft gehad. Volgende week dinsdag is De Nieuwe Wereld er weer. En dan kijken we naar de lonen. Wat als die automatisch meestijgen met de inflatie?
De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.